Radio 1. Friedel Massage. Touché.
Touché vandaag met mijn leeftijdsgenoot, fotograaf Stefan van Vleteren. Hij viert zijn halve eeuw met de magistrale tentoonstelling Present, die nog tot 1 maart te zien is in het Fotomuseum in Antwerpen. Zijn dyslexie deed hem de taal van het beeld ontdekken. Met het fototoestel van zijn vader won hij zijn eerste wedstrijd, een beeld van de duinen. Tussen zijn eerste en laatste foto liggen nauwelijks een paar kilometer. Hoeveel hij ook van de wereld heeft gezien, zijn heimat is West-Vlaanderen, Veurne. Daar is zijn thuis, zijn gezin, zijn hond, zijn studio, zijn uitgeverij. Maar wat na je 50ste? Kan je jezelf nog heruitvinden? Wat is geluk? En is hij voorbereid op de eindigheid? Dit is Touché met Stefan van Vleteren. Een zeer goede middag.
It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer, give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis, another half-discarded mirage, another mask slips. I face off with the physical, my head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here, and too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us, feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one and the same flesh, given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are, though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns, and I can feel things changing. But it's so hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces.
De Britse Kate Tempest met een geweldig nummer, hè? People's Faces. Je zit heel geconcentreerd te luisteren, Stefan van Vleteren.
Ja, het blijft mij raken. Het is een soort... Ja, het is poetry natuurlijk, spoken word. Maar het heeft ook iets preekachtig, vind ik. Het heeft heel veel inzicht. Maar preken heeft eigenlijk een hele negatieve betekenis van de pastoor, van de zondags.
Hij heeft het over alles wat slecht gaat in de wereld.
Ja.
Want er is ook
less
hoop,
greed,
hè?
Less ziet... greed, more respect, ja. More empathy. Dat is ook mooi, maar ook... Mooi natuurlijk dat ze de rust vindt in people's faces, vind ik ook natuurlijk prachtig en herkenbaar.
Ja.
De schoonheid van het gezicht.
Ja. Is dat ook, zelfs als je in het midden van de grootste gruwel staat, voor jou troost geweest? De gezichten van mensen? Want je hebt Rwanda gezien bijvoorbeeld, hè, om het ergste te noemen. Je bent net na de genocide ben je door Rwanda getrokken.
Ja, maar toen had ik nog niet de gave om het gezicht op een goede, interessante manier te capteren eigenlijk. Toen was ik nog te veel reportagefotograaf, of ik was dat gewoon, dat was niet te
veel. En nog jong, 24.
En zeer jong, zeer onervaren. Ja. Daar heb ik heel veel gemiste kansen gezien natuurlijk. En, maar desondanks denk ik van ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat ik als zo'n jonge gast van 24 jaar zo onervaren op een plaats was waar dat, ja, denk ik, een van de meest gruwelijke dingen gebeurd zijn in de geschiedenis van de mens, denk ik. En, en dat is denk ik ook bevestigd door vele ervaren oorlogsfotografen die zeiden, ja, Rwanda was het ergste. Dat was het ergste. En dan loop je daar als onervaren broekventje met je camera, je werkt amper al voor de krant en je wordt daar in een soort van wereld gegooid die zo groot en zo onvatbaar is, zo gruwelijk is. Ja, en dan was ik gewoon bezig van kijk, hoe kan ik dit op een zo goed mogelijke manier te vatten eigenlijk. Dat was mijn taak. Ik prijs me soms ook gelukkig dat ik nog geen vader was. Ik prijs me gelukkig dat ik misschien ook nog naïef was. Dat ik ook een soort van jonge, ambitieuze, jonge man was die zeer nieuwsgierig was. Ik denk, moest ik nu misschien eens met daar staan, ondanks ervaring, ondanks misschien wat meer levenswijsheid, zou ik misschien eens meer last hebben dan wat ik toen had.
Ja. Maar een echte oorlogsfotograaf ben je niet geworden, hè? Bewust.
Bewust, ja. Nee, ik vond het waanzin om langs fluitende kogels je leven te riskeren voor een waarschijnlijk slechte foto.
Ja. Maar nochtans is het nodig, dat zeg je ook.
Ja, ik heb immens respect voor oorlogsfotografen. Ik vind het ook heel intelligente mensen die zeer goed weten met wat ze bezig zijn.
En kan je zeggen waarom dat je dat nodig vindt?
Ja, om toch te tonen wat dat er gebeurt. Hè. Ik bedoel, er wordt heel veel. Ik denk heel veel leiders zouden niet wensen dat sommige dingen niet gezien worden. Gewoon. En je mag nooit vergeten hoe fragiel onze systemen zijn. Hoe fragiel de democratie is. En hoe snel het kan omkeren door dingen te zeggen, door dingen te doen. Bij Rwanda was het vliegtuig van de president neergehaald, maar er was natuurlijk heel veel voorbereiding naartoe. Ja, de radio, hè, ook een krachtig medium. Dan zie je die structuren en die manier om eigenlijk mensen te brainwashen of tot punten te laten komen dat mensen gruwelijke dingen doen. Dat vond ik ook zo mooi aan die reeks van Terug naar Rwanda die afgelopen jaar, die fantastisch was om die twee verschillende mensen bij elkaar terug te brengen en zich af te vragen wat er gebeurt. En daar ook soms heel veel ook weer vergiffenis en troost in te vinden. En dit moeten we blijven bewaken en heel bewust mee zijn van gelukkig dat er zo mensen zijn. Je hebt journalisten die het schrijven, je hebt schrijvers die boeken schrijven, je hebt mensen die voordrachten geven en je hebt fotografen die op die plaatsen gaan. En als iemand zegt, ja, dat zijn de cowboys, dan word ik heel boos. Want die cowboys brengen soms een soort van kudde van informatie toch bij elkaar om te tonen van, kijk, dit gebeurt daar. Dit gebeurt in Syrië, dit gebeurt in Irak.
Het ergste beeld voor jouzelf dat jij hebt gemaakt in Rwanda was een vrouw die tijdens de bevalling is gestorven.
Mm-hmm.
Een beeld dat je niet toont.
Nee.
Waar je alleen over schrijft.
Ja.
Ligt daar voor jou de grens?
Nee. Het was gewoon een slechte foto. Het was een slechte foto van iets heel belangrijk, van dat twee dingen bij elkaar komen, namelijk de dood en de geboorte. Het begin van het leven en het einde van het leven. En daar, dat vind ik heel jammer, dat ik toen, wanneer ik daar stond, niet op de juiste manier dat ene beeld heb gemaakt, want dit zou zoveel zijn. Het is zo gruwelijk. Maar ik denk dat het een heel belangrijk beeld is en dat heb ik gemist, denk ik. En ja, een slecht beeld die dan eigenlijk half aanraakt. Ik heb het ook maar één keer geklikt. Dat zegt ook al iets. Eén keer. Dat zegt meestal dat ik heb daar waarschijnlijk zeer zitten twijfelen van wat
was je
ik
meer mens
doen.
En minder fotograaf op
ja,
dat moment?
Ook. En ja, maar soms, ja. Fotograaf en mens gaan voor mij bij elkaar eigenlijk. Ja. Ja. En hoe gruwelijk dat het ook was. Het was ook verdorie gruwelijk. Ja, het was dramatisch gruwelijk van een omvang die ongezien was van, wat is het, 800.000 tot 1 miljoen mensen die afgeslacht geweest zijn. Ja, dan moet je dat ook tonen, want eigenlijk kan je dat niet vatten. Cijfers zijn niet te vatten, 800.000 was zijn. Als we zeggen, ja, een stad zoals Antwerpen of Brussel zijn in een paar maanden tijd helemaal uitgemoord, dan kan je al iets voorstellen. Maar soms moet je ook... Ja, ik had die ervaring niet. En dan kon ik nog misschien zijn dat ik het niet ging gebruiken, maar ik had het wel willen maken en dan nog kunnen beslissen van... Toon ik het? En publiceer ik het? En bij mij is deze middelmatige foto van iets heel gruwelijk niet verder gekomen dan een teststrookje in mijn destijds donkere kamer. En weer opgebouwd. En het was heel vreemd wanneer ik op zoek was dat ik dacht van... Ik wist niet meer of ik effectief had gezien wat ik gezien had. Ik twijfelde aan mijn geheugen.
Maar je had het wel degelijk gezien.
Ja, ja.
En het zit nog in jouw geheugen.
Ergens zat het daartussen, ja.
De foto die afgelopen week de wereld is rondgegaan... is de foto van de bosbranden in Australië. Mm-hmm. Met het beeld ook van een kangoeroe.
Een huppelende kangoeroe, ja.
Heeft jou dat geraakt?
Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, omdat... Kijk, dus het is er gruwelijk drama, ik bedoel. En door de klimaatveranderingen en de droogte... en dan met de combinatie van misschien ook slecht te reageren... of te traag te reageren. En dan zie je... Er zijn natuurlijk mensen, maar dan zie je natuurlijk ook... al die dieren die gestorven zijn. En het is soms gruwelijk. Het drama van onze wereld is dingen die niet meer te herstellen zijn. Uh-huh. Iets dat definitief... weg is. En hier staat er op, voor sommige dingen denk ik, zitten we over die grens, zijn er dingen die niet meer te herstellen zijn. Sommige dingen zijn echt kantje boordje, denk ik. En dat is zeer, zeer dramatisch.
Ik wil een paar zinnen voorlezen uit jouw boek, want je bent ook een beetje een schrijver. Ik heb 2 dagen aan jouw boek gelezen, ik vond het geweldig. De wereld gaat om zeep door overbevolking, oorlog en vervuiling en wij zijn bezig met onbenulligheden. Kneuterigheid, overbescherming, regelneverij. Alles moet kraaknet zijn, gezond straalt, opgekuist, gebotoxed. Onze maatschappij is terminaal ziek en wij zijn bezig met een jeugdpuisje uit te duwen voor een blinkende spiegel. Ik ergerde mij aan het verkeersbord met het opschrift Gevaarlijke Berm. Daarin zit veel, hè?
Ja, dat was een gedachte die kwam wanneer ik over Friesland... Ik had ooit een opdracht voor een museum in Leeuwarden... dat ik Friesland mocht fotograferen en ik vond het...
Je dacht eerst, saai, hier gebeurt niks.
Super saai, er gebeurde ook niks. En inderdaad, die overbescherming, een zachte berm. Nee, dan dacht ik ook van, dit is niet gevaarlijk. Een bermbom, dat is gevaarlijk. Maar geen zachte berm, omdat het een beetje slecht gemaaid was. Ik dacht van, waar zijn we mee bezig? Ik bedoel, de prioriteiten liggen zoveel op andere plaatsen dan dat soort onbenulligheden.
Beseffen wij te weinig hoe goed we het
wel,
hier hebben?
Ik denk dat wel. En natuurlijk, als je de luxe hebt om beschermend te zijn, is het goed. Ja, het is goed dat er fietspaden zijn, dat er veilig verkeer is, dat er gezondheid. Tuurlijk is het zo. Maar we verliezen toch heel veel andere dingen uit het oog.
Mm-hmm. Je hebt altijd graag mensen gefotografeerd die dicht bij de natuur staan. Hè? De vissers, de boeren, de mensen die nog naar de lucht kijken om te weten wat voor weer het wordt.
Ja, ja.
Ook
nu,
dat doen we niet meer.
Nu kijken de satellieten naar beneden om te kijken op onze buienradar welk weer het is.
Ja.
Zo omgekeerde wereld. Vroeger keek de mens naar omhoog en nu wordt er naar beneden gekeken.
We kijken niet meer. Naar de echte wereld.
Te weinig, denk ik. En het heeft te maken omdat er ook heel veel te zien is. Hè. Er is heel veel afleiding. Als je kijkt, die multitasking, nou, we doen, we zien het zeker ook. Ik zie het bij mijn kinderen, ze kijken televisie, maar terwijl ook op een iPhone. En we zijn niet meer gewoon om één iets zeer goed te doen. En dat vond ik zo mooi als ik bijvoorbeeld die dode dieren aan het fotograferen was, dat ik zeer lang en zeer intens en goed keek naar hoe mooi een pimpelmeesje wel kan zijn. welk wonder dat dat eigenlijk is van kleuren en die tinten die verandert. En dan ook die prachtige snavel of die bruinvis dat ik fotografeer. Wat een mooi design is dat toch niet? Welk wonder is dat niet? Zeker als je dan nog voelde wat soort die zachte, ja, ik weet het niet, een soort rubberachtige. En die snavel en die tanden die dan ook nog zo... Ja, zo mooi. En ja, we zien wel een vis, maar door zo een hele week eigenlijk enkel maar bruinvis te fotograferen, word je betoverd door zoiets mooi.
It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Society. Eddie Vedder met Society, ook te horen in de soundtrack van de film Into the Wild, over Chris McCandless die de wildernis van Alaska intrekt en dat helaas niet overleeft. Stefan van Vleteren, waarom wou je dit nummer laten horen?
Goh, ja, ik hoor het nu ook weer en ik denk, iedere keer word ik toch wel een beetje ontroerd in een nummer. En dit heeft ook een beetje te maken, ik heb ooit een boek gemaakt over surfers en Eddie Vedder is ook een surfer.
Ah.
Dus het is mooi wat dat die in mij zegt, een wave doesn't care about who you are. En dat vond ik wel mooi, een soort van relativering van bekendheid. Ik bedoel, als je daar in die zee zitten dobberen en dan komt een grote golf op je krijg op je donder als je een fout maakt. En dat vond ik heel schoon. En het was ook, ja, bedoel, het was onze droom om hem te fotograferen. Dat is dan niet gelukt. En toen, wanneer dat hij naar Brussel kwam, kon ik hem toch wel backstage ontmoeten. En dat was wel bijzonder. En dan ging ik hem ook fotograferen. En dat is ook jammer.
Ook niet gelukt.
Net niet gelukt. Ja. Maar...
Je krijgt ongetwijfeld nog een derde kans.
Wie weet, en ik draag mijn nederlagen zeer goed. Dus ik kan ook genieten van soms... Ik vind het soms een mooier gedachte om een foto niet te maken of de kans te krijgen een zeer matige foto te maken.
Zie je dat dan als een mislukking?
Nee. Ik zie dat als een... misschien is het ook een schenk, omdat je dan nog altijd een groot verlangen hebt, omdat het misschien eens later gebeurt. En ik geloof ook vaak, dingen gebeuren en dingen gebeuren niet.
Ja.
En dat aanvaar ik gewoon. En, je kan niet alles doen en alles kan niet succesvol zijn. En dingen lukken niet. Sommige dingen gebeuren bij toeval niet. Sommige gebeuren bij toeval wel. En ik trek me op aan dat positieve, aan die kansen dat je wel krijgt. En ja, dat is het leven. Dat is zoals alles. Diepe dalen en dan weer hoogtes. En daar dans je op.
Er zijn foto's waar jij zelf niet onbevangen meer kan naar kijken. Hè. Bijvoorbeeld Etienne, de man die op de cover van het boek Congo van David van Rijbroek heeft gestaan. 126 is hij geworden. Hij kon de koloniale geschiedenis van Congo helemaal vertellen. Velen hebben dat boek gelezen, hebben dat in de kast staan. Maar dat is een portret dat jij hebt gemaakt. Hè,
ja,
David jou voor heeft uitgenodigd om daar naartoe te reizen.
Wel, het was een telefoon van David. Hij zei, Stefan, je moet nu komen. Je moet komen naar Kinshasa. Ik heb een bijzondere man, een oude man. Die wordt zo belangrijk in mijn boek. Dus ik ben heel snel dan afgekomen. En dan die prachtige man mogen fotograferen. Ja.
Met de tropenhelm en de dikke bril.
En de bekraste, dikke, kapotte bril, ja.
En waarom kan je daar niet meer onbevangen naar kijken?
Wel, dat heeft te maken met wat er na gebeurd is. Ik vind het een fantastische foto. Ik ben er heel blij mee. En het is ook in combi met het fantastische boek van David van Rijbroek. Maar er was een klacht van een vermeende zoon of kleinzoon, denk ik, die in Parijs woonde. Die vond dat zijn vader onrespectvol was gefotografeerd, omdat hij ook met ontblote torso op beeld stond. En dat was voor mij pijnlijk, omdat de eerste maal was dat ik echt geconfronteerd werd met een soort van aanval op uw integriteit, op een soort van de blanke man die de arme zwarte man wilt eigenlijk ergens in een hoek duwen. Hè. Ik werd eerst beschuldigd van ergens in een achterafzaaltje snel die foto gemaakt hebben, want dan bleek dan, kon ik bewijzen dat dat absoluut niet geval in het zat. Maar het heeft me wel pijn gedaan. En dat top, ik heb ook begrip hoor. Ik heb daar ook iets van geleerd, dat wat wij zien, of wat dat ik zie, of wat dat onze maatschappij ziet en aanvaardbaar vindt en dat totaal juist kan plaatsen in hun kader, dat soms door andere mensen anders wordt bekeken. Je kan naar hetzelfde kijken en iets anders zien. En dat was ook eigenlijk een nieuw besef. En dat deed me wel pijn. Dus ik wil nooit iemand kwetsen met iets fotograferen. Ik bedoel, het is soms heftig, het is soms confronterend. Maar het is nooit mijn bedoeling om mensen te kwetsen. Tegendeel.
Ben jij ook de fotograaf als jij thuis met je kinderen en vrouwen bent? Of op reis met het gezin? Ben je dan ook de fotograaf?
Nee. Ik trek amper foto's. Of zelfs helemaal niet eigenlijk. Ja. Dan fotografeert vooral mijn vrouw en ik de kinderen. Ja. En de kinderen, dan denk ik, oh, daar is vader weer met zijn camera. En af en toe verplicht ik mezelf en hen dan bijna ook om toch nog een keer voor de camera te staan. En alsof dat het voor mij ook een echte opdracht is. Ik moet zo ook aanpakken, ook naar mijn kinderen toe. Maar ze borstelen me vaak af, ja.
Er was heel bewust een moment waarop jij hebt gezegd tegen je vrouw, ik wil kinderen.
Ja, dat had te maken met een van mijn reizen waar dat ik zwaar werd overvallen en waar dat daarna nog iets heel heftiger ben, want overvallen worden, dat gebeurt wel een keer bij iedereen, denk ik. Maar het heftige was dat eigenlijk, het waren straatkinderen die mij in Nairobi overvalden. Maar de fout die ik toen maakte was dat ik in plaats van gewoon dit laten passeren en die straatkinderen de vrije weg te geven, was ik zo idioot om eigenlijk de achtervolging in te zetten. En ik had op, ik denk op 400 meter verder, had ik de traagste te pakken. En dan gebeurde iets wat ik eigenlijk niet verwachtte. Dat er eigenlijk de mensen kwamen rond mij staan en begonnen eigenlijk op die jongen te kloppen. En voordat ik door had, besefte ik dat ze eigenlijk die jongen wouden vermoorden. Omdat er was heel veel criminaliteit toen. En de mensen, dat was heel slechte reclame, ook naar toerisme toe. Dus die mensen reageerden dit eigenlijk gewoon af op die straatkinderen. En als er dan iemand gepakt werd, dan werden ze... Ja, dat kind was... Ja, men bleef slaan en schoppen. En, het was eigenlijk een gruwelijke scène die tamelijk lang heeft geduurd. Maar ja, ik heb het uiteindelijk... Eigenlijk was mijn overvaller, heb ik dan eigenlijk zijn leven moeten redden, denk ik, op een of andere manier. Ik was gelukkig heel slim om te beseffen van mijn enige kans dat ik hier uitkom... is die blanke man die ik daar net heb meehelpen, mijn broer. En dat had hij gedaan. Dus hij zat enkel rond mijn voeten en terwijl bleef die mens... Ik was helemaal bebloed op mijn broek, was helemaal bloed. Maar die heftige situatie had ik ook beseft van... Uiteindelijk zijn we dan ontzet geweest, maar toen besefte ik ook van... Hoe ook met die straatkinderen te zien. Dan dacht ik van, ik wil kinderen. Ik wil kinderen, ik ben klaar voor kinderen. En toen herinner ik me dat ik de avond nog met mijn bebloede broekje een fax naar huis stuurde in Swahili van ik wil kinderen.
Je hebt ze gekregen, hè? Een zoon en twee dochters, een tweeling. Ja. Ja. De tweeling is gisteren 18 geworden.
18 jaar geworden.
Hoe confronterend is dat? Ja, je zegt Jezus.
Jezus, ja. Ja. Dat is confronterender dan 50 jaar worden.
Ja?
Eigenlijk... Nu dat ik het zo bedenk, denk ik dat je voelt je ouder worden die niet door naar jezelf te kijken, maar eigenlijk door naar je kinderen te kijken. En dan denk je van, weet je nog, we stonden daar, we vertrokken naar het moederhuis en dan gebeurde dit. Of de eerste maal dat je het nieuws kreeg dat de tweelingen waren, dan denk je, dat is zo lang geleden. Zo lang. En die kinderen, die fragile kinderen die je bloedend in je handen hebt gehad om... die daar zo 3 kilo en nu zijn dat prachtige meiden van 18 jaar die gewoon fantastisch feestje hebben gehouden thuis.
Waarin lijken ze op jou?
Moeilijk, ja. Ja, dat is een moeilijke, vind ik. Ja, eentje heeft wel gevoel voor schoonheid en is daar op zoek naar, denk ik, en vindt dat ook. Maar het meeste dat ze mij gelijk, of laat maar zeggen, de handicap die ik hen mee heb gegeven, is eigenlijk dat mijn beide kinderen ook zwaar dyslectisch zijn.
Ja.
Dat is het meest concrete en confronterende dat ik mijn kinderen mee heb. En diezelfde boosheid die ik zie bij mijn kinderen en soms ook de hulpeloosheid die ik ook voel, die ik herken en die mij dan ook weer boos maken, dat maakt mij ook wel. Maar ja... Ik kan ze wel dingen uiteleggen, maar uiteindelijk heeft een kind daar niks aan. Die denkt van, ik kan dit nu niet. En dat is mijn probleem nu. En ik begrijp het ook. Ja.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans. Notre impuissance à les aider et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. La vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer.
Jacques Brel, voir un ami pleurer. Stefan van Vleteren, je zei zelf, triestige nummers, hè. Van Vleteren kiest in Touché.
Ja, ja. Maar,
kan je het uitleggen? Waarom?
Waarom Jacques Brel? Ja, altijd Jacques Brel. Jacques moet er altijd bij, denk ik, ja.
Dat heeft is hij jou echt getroost?
Ja, veel toch, ja. Ja. Huh? Het is iemand die vaak onderweg is met mij, ja. Huh? Ja. Die in mijn reizen of in mijn... In de auto, ja, wat ik wel heel veel aan heb, ja.
Hij is net geen 50 geworden.
Onvoorstelbaar, ja. Ja. Ja, soms denk ik, hoeveel nummers staat er nog in die prachtige man? Hè?
Wij zijn wel 50 geworden. Jij op 1 september. Hoewel, het had slecht kunnen aflopen, die 50ste verjaardag. In die auto, op weg naar huis.
Ja, de witte Alfa Romeo bedoel je. Ja, ja, zo zie je maar, ja.
Het was bijna een fataal accident.
Het was bijna, ja. Het was een man die op zijn, ik denk op zijn iPhone zat te tokkelen wanneer dat hij eigenlijk op het verkeerde rijvak was aan het rijden. Ja. En het is heel raar. Het is de baan tussen Veurne en Ieper. En het is een baan die ik nog ken van jongs, van kleins af, omdat met mijn ouders heel veel op die weg. En ik heb het altijd een gruwelijke, gevaarlijke baan gevonden. Alsof dat daar een soort van vloek hangde. En ik dacht, die witte Alfa Romeo is daar.
Maar je hebt geluk gehad.
Ja.
Geluk, wat is dat?
Ja, dat weet ik niet.
Je schrijft in jouw boek een heel mooie zin daarover. Je zegt, mensen die goed kunnen vergeten, zijn vaak het gelukkigst.
Dat helpt. Ik denk ook, mensen die iets te doen hebben, zijn ook gelukkig, denk ik.
Want vergeten, dat is moeilijk als fotograaf. Hè? Jij legt vast, jij herinnert, jij behoudt herinneringen, het verleden.
Wel, die foto's zorgen er zelf voor eigenlijk. Ja. Je hersens worden gekuist en geledigd en gedelete. Maar die foto's blijven wel bestaan eigenlijk. En het rare is aan het geheugen dat je op een duur, en dat was ook de confrontatie van terug te kijken, dat je op een duur herinner je enkel de foto. Mm-hmm. Die foto is je herinnering geworden. En dat is natuurlijk heel vreemd, want die herinnering, er is voor en na die foto, maar die foto is enkel plotseling dat geworden. En dat was zo bijzonder, om tussen foto A en foto B te zien wat dat daar allemaal tussen gebeurde, waar dat je langs zei, wie dat je nog gefotografeerde, hoe lang dat je daar gestaan hebt, en dan kwam die foto. Zeer interessant.
Je hebt voor je tentoonstelling Present ook de dood gefotografeerd, hè? In... De foto van jouw vader, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
De foto van Jan Hoed.
Mm-hmm.
Hoe anders was dat om op zo'n moment jouw fototoestel boven te halen en in het mortuarium jouw job te doen?
bedoel je bij mijn vader? Of, ja. Of, wel, mijn vader was een kind. Samen met mijn broer en mijn moeder heeft hij in onze armen gestorven. Dus in die zin was het zelf, het mortuarium was er nog niet. Het was nog altijd dezelfde kamer waar dat het gebeurd is. En het fascinerende was dat op een gegeven moment ging mijn moeder en mijn broer terug naar huis om de dingen te regelen. En ik bleef eigenlijk bij mijn vader. En het was heel fascinerend te zien wat dat er eigenlijk gebeurt met een lichaam die daar juist nog leefde. Zelf in helaas zieke toestand, maar waar dat wel nog het bloed door dat lichaam werd gepompt door dat hart. Waar dat er nog lucht door die longen kwam. Waardoor dat lichaam eigenlijk nog leeft. En wat dat er dan gebeurt als dat stilvalt. Als plotseling dat bloed blijft hangen. Hè. Je ziet het natuurlijk niet meer. En dat die longen niet meer werken. En wat dat er dan gebeurt, de verkleuring. En al, dat was heel confronterend. Maar ook langzaam heel fascinerend om te zien. En ik twijfelde, toen twijfelde ik ook van wat kan ik dan nu? En ik had mijn toestel in de buurt en dan nam eigenlijk de fotograaf over van de zoon om toch die foto te maken. En ik had het eigenlijk nooit verteld tegen mijn moeder en mijn broer. Het is eigenlijk ook nu vanwege terug te kijken in die tentoonstelling om toch nu even naar dat beeld te kijken en te zien wat heb ik daar eigenlijk ook gefotografeerd. En de volgende stap was, kan ik het gebruiken? En ik dacht van, ik moet het gebruiken, want ik fotografeer de dood bij andere mensen, waarom zou ik dat dan ook niet doen wanneer dat bij mij gebeurt? Ik vond dat het misschien dan ook iets te laf als het dan dicht bij jou is om het niet te doen. Ja. Dus ik dacht van, ik moet dit ook tonen. Dit raakt mij ook, dit heb ik ook gefotografeerd.
Het is ook een traditie geweest.
Absoluut,
ooit,
ja.
Om de doden te fotograferen, dat gebeurt niet meer.
Nee, het postmortemportret is helemaal verdwenen. Nee, ik herinner mij foto's van mijn grootvader, die ik amper heb gekend, die echt, ja, waar dat de dorpsfotograaf het lijk kwam fotograferen. En dat de doden werden nog thuis. Die lagen nog thuis op bed, wanneer dat er met de onkels koffie werden gedronken. Dus, en dat is een traditie helemaal weggaan. En dat is ook wat we daar juist al even over hadden. Die overbescherming, de dood is zo uit ons leven gebannen, omdat we alles onder controle willen hebben. Alles moet er goed zijn. We moeten er allemaal fantastisch. We mogen niet verouderen, geen rimpels hebben. We moeten er allemaal ongeweldig zijn, gezond en sterk. Want die dood komt daar plots. En dat denk ik in deze tijd is dat verschil tussen de dood en het leven veel heftiger dan vroeger geweest. Vroeger was het ook veel aanvaardbaarder. Zeker bij iets gruwelijk als kindersterfte, wat dat ongelooflijk gruwelijk was. Maar bij de vissers die ik fotografeerde, veel waren met 10 kinderen. En er was altijd wel een kind die wel een keer onderweg stierf. Nu als iemand de impact, als je kind verliest, is zo fenomenaal heftig. Het gaat zo door dat veel mensen het ook niet meer erover kunnen. En dat begrijp ik. Ik begrijp het ook. Mm-hmm. Maar voor mij is de dood geen taboe. Ook als ik met mijn moeder spreek, wij spreken over de dood zonder enige taboe. Zij is daar zeer open over. En ik vind, het hoort ook bij. Het is een stadium van het leven die daar is en die natuurlijk dramatisch heftig is, omdat het voorbij is. En zeker als je dan iets fotografeert, dat je weet van, nadat ik hier de deur dicht doe, gaat niemand deze persoon nog zien. Dat is een soort van enorm besef van definitiviteit.
En dan is een foto krachtig en mooi.
Kan krachtig zijn als het goed gebeurt of als de omstandigheden juist zijn. Want vaak is dat niet, hoor.
Jouw goede vriend David van Rijbroek heeft in een van zijn boeken Slagschaduw jou gebruikt of als model gesteld voor een fotograaf die in het boek ook voorkomt, Lode, en die laten sterven.
Ja.
Dat was jij tijdens een fotoreportage over Parijs-Roubaix.
Ja, dat was eigenlijk heel... Dit boekje die een beetje verdwenen is in de megasuccessen dat David heeft gemaakt. Maar ik vind het denk ik een prachtig boek. En het was heel bijzonder om dit boek, die een fictief verhaal is, maar om dingen te lezen die effectief zijn gebeurd. En dan dingen die gefantaseerd of... En hoe dat, als je er met andere mensen over praat, van dingen die echt gebeurd zijn, wat denk je, dat is dan natuurlijk gefantaseerd. En die mengeling tussen die realiteit en die fictie is
maar zeer... Maar hoe was dat voor jou om de fantasie van een goede vriend te lezen? Ja. De fantasie? de dood van jou is.
Ja, ik vond het prettig, omdat het zoiets is alsof dat je...
Zo zou het kunnen gebeuren.
Zo zou het kunnen gebeuren. En het was dan ook grappig om dan te zien hoe dat de krant reageerde en de collega's. Het is alsof dat je een beetje naar je eigen begrafenis aan het kijken was. Maar opgeschreven door een prachtige pen en een heel mooi verhaal. Nee.
Ben jij een goede vriend?
Dat moet je aan de vrienden vragen.
Wat is vriendschap voor jou?
Jezelf kunnen zijn, denk ik. Ja. En ik denk, ik heb nog vrienden die ik echt van jeugdvrienden, die eigenlijk nog altijd heel goede vrienden zijn. En dat is heel fijn om jezelf te kunnen zijn bij die vrienden. Hè. En ook niet die fotograaf te zijn bij die vrienden. En ook maar die onnozelaar van die ze als 16-jarige, 18-jarige gekend hebben. En dat is heel fijn dat je dat kan behouden, eigenlijk. Ik praat... Natuurlijk praten we over werk met andere vrienden, maar ook heel veel niet. En gewoon, ja, amuseren.
En Le Vent nous portera. Stefan van Vleteren, het is bijna symbolisch. Hè? We zijn bijna aan deze einde van Touché. Waar brengt de wind ons naartoe?
Dat weten we niet. Nee. Dat is ook het mooie. Dat is het mooie aan wind. Het is onzichtbaar en het komt en het gaat. En het komt van alle richtingen.
Maar wat zou jij willen met jouw leven na je 50ste?
Ja, ik zou eigenlijk gewoon willen doordoen wat ik doe. Gewoon een interessant leven waar ik geluk kan combineren met iets nuttig te doen. En als ik dit nog enige tijd zou kunnen volhouden, dan zou ik zeer gelukkig zijn om mijn hoofd neer te leggen.
Word je tijdlozer na je 50ste?
Ik ben nog maar 3 maanden 50, dus het is veel te vroeg om dat te vragen. Binnen 10 jaar mag je dit vragen. Ja.
En in wat je doet, want je maakt nu bijvoorbeeld die portretten van dode dieren, dat is heel tijdloos, hè? Er hangt geen datum aan vast, dat zegt niets over de actualiteit.
Nee, niks over de actualiteit.
Het over de wereld en hoe die draait.
Maar ook terug even naar die dode dieren of naar die dood. Het is voor mij ook een enorme goede manier om te beseffen hoe bijzonder het leven is. Door iets die niet meer leeft of iemand die niet meer leeft, besef je hoe bijzonder het is om te leven, om te communiceren, om hier te zitten, om hier naartoe te rijden, om mensen muziek te zien maken, om mensen kunst te zien maken, om mensen op straat te zien werken. Dat vind ik eigenlijk, als je kijkt wat dat, het wonder van het mens is, hoe bijzonder dat allemaal is, vind ik onvoorstelbaar.
Ga jij ooit filmen?
Ja, ik doe dat nu al af en toe een keer, maar het zou kunnen. Maar wat dat mij voorlopig heeft tegengehouden, is eigenlijk de liefde voor de fotografie die te groot is om
een beeld te laten bewegen.
Ja, dat op het bewegen beeld vind ik mooi. En ik doe het af en toe, hoor. Ja. Dus
kleine filmpjes op Facebook.
Hè? Ja, een heel kleine ding is ik alleen of soms met iemand die me dan wel helpt. Maar ik zou enorm ontzien om zo 4 jaar aan een film te werken. En het moet toch een beetje vooruit gaan. En fotografie is daar ideaal in.
Ja, je had Brik Schotten willen filmen. Want
ja,
heb je
ja, ook
de laatste
kort,
dagen kunnen fotograferen.
Ja, maar goed, er is een mooie foto uitgekomen, dat troost mij ook al veel. Ja.
En een mooie boodschap die hij jou heeft meegegeven. Als de soep goed is, is de rest ook goed.
Ja, dat is een van de vele waarheden van Brik Schotten.
Ja. Ja. Wat is de boodschap die jij wilt meegeven?
Doe iets goed, doe iets graag. En het hoeft niet altijd de grote, ambitieuze, fantastische, meesterlijke ding te zijn. Maar als je iets doet, doe het intens. Als je in je hangmat wilt liggen, besef dan dat je ook fijn is om in die hangmat te liggen. Als je wilt naar de horizon kijken, kijk dan goed naar die horizon. Als je wilt kunst maken, maak dan goede kunst. Als je wilt muziek maken, maak dan. Maar doe het goed en doe het intens. En dat vind ik wel belangrijk.
Focus?
Helpt.
Ik heb nog Woody Guthrie met Hobo's Lullaby. Mm. Zo'n prachtig kleinoot. Je citeert er ook uit in je boek.
Ja, ik heb ooit geluk gehad om met Jan Hertogs trainhopping te doen met hobo's. Echt met treinzwervers op die goederentrein in Amerika. En dat was nog altijd een van de meest bijzondere reizen dat ik heb mogen meemaken.
En dat zit allemaal in dit lied.
In Woody.
Sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know police cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, You'll find no policeman there.
Woody Guthrie en Hobo's Lullaby. Dank je wel, Stefan van Vleteren, voor zoveel goede raad bij het 50 worden. Alles staat ook na te lezen op onze website radio1.be. Volgende week ontvang ik hier een derde leeftijdsgenoot en dat is rector Rick van de Wallen. Ik wens je nog een heel fijne zondag.